Dus het staat een metafoor voor een moment, denk ik, in menselijk leven of in de geschiedenis van een samenleving, waar je het niet meer weet. En dat je ook durft om toe te geven dat je het niet weet. En daar gebeurt magie.
Welkom bij de Curiosophy Collective podcast. Ik ben Suzanne Leclerc, initiatiefnemer. En in deze serie Ask It Forward verbind ik leiders en impactmakers over vragen die hen bezighouden. Vandaag is mijn gast Shervin Nekoué. Shervin is geboren in Teheran en vluchtte op 19-jarige leeftijd naar Nederland, omdat hij weigerde deel te nemen aan de oorlog tegen Irak. Hij is socioloog, publicist en programmamaker. En sinds enige tijd senior adviseur diversiteit en inclusie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij schreef onder andere De Persische Paradox. Daarnaast is hij artistiek leider van het Mystic Festival Rotterdam, een festival met poëzie, muziek, storytelling en dansrituelen uit de mystieke islam en verwante mystieke tradities uit heel de wereld. Ook als lid van de Raad van Advies van Kennisplatform Integratie en Samenleving zet Shervin zich in voor een inclusieve samenleving. Ik vind in Shervin een wijsheid, puurheid en een indrukwekkende verhalenverteller. Daarmee brengt hij ons, mijns inziens, precies naar de plek waar we moeten zijn. Willen we onszelf een goede banen leiden door deze wereld? Welkom Shervin Nekoué. Wat heerlijk om jou nou eens in het echt te zien. Want we hebben elkaar al één keer ontmoet via het scherm. En ik volg je al lang met al je moois wat je deelt online. Dus ik ben heel blij dat je er bent hier in levende lijven bij Ask It Forward.
Heel erg dank. Heel fijn om hier te zijn. En insgelijks, ik volg jou ook al heel lang. En met veel bewondering voor alles wat je bedenkt en onderneemt. Dus heel fijn om hier te zijn.
Nou, wat goed. Hey, en ik heb vorige week een vraag voor jou opgehaald van Wende Snijders. Zullen we daar samen eens naar gaan luisteren?
Ja.
Goed.
Mythes en verhalen hebben altijd gediend om ons iets te vertellen hoe wij zijn als mensen en ons geleerd hebben hoe wij met de uitdagingen van het mens zijn om kunnen gaan. En ik vraag mij af, welke mythes en misschien wel welke nieuwe mythes en verhalen hebben wij op dit moment nodig om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan?
Nou, Shervin, daar gaan we. Dat is wel een vraag die jou op het lijf geschreven is, hè? Hoe kwam die vraag aan bij jou?
Ik was er heel erg blij met de vraag. En tegelijkertijd is het een grote opgave om hierop in te gaan. Ik ben vooral blij dat Wende, net als ik, het inziet dat verhalen en mythes zo belangrijk zijn voor ons. Ik denk niet dat het vanzelfsprekend is. Ik denk niet dat iedereen zo naar kijkt en dat beseft. Dus dat is al volgens mij een hele grote stap om in de samenleving dat terug te brengen eigenlijk. Om opnieuw te herinneren de waarde van mythes, de waarde van verhalen, van archetypes. Dat is een beetje zoek. En dat is eigenlijk ook mijn kritiek op moderniteit. We hebben enorm veel vooruitgang geboekt in onze welvaart en welzijn door moderniteit. We zijn ook bevrijd uit de klauwen van institutionele religie die toch behoorlijk een dwingeland kan zijn. Maar ergens is ook het kind met badwater weggegooid. Namelijk in premoderne tijd zat er volgens mij veel diepere wijsheid over innerlijke wereld van de mens. Over de ziel en bezieling. En de ziel en bezieling, ook volgens moderne psychologen, denkers zoals Jung, die spreken met de taal van mythes. Die spreken met de taal van symbolen, van verhalen. Mm-hmm. Die spreken tot ons, maar we verstaan die taal niet meer. We zijn het verleerd.
En de vraag is, welke nieuwe mythes hebben we nodig om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan? En jij zegt eigenlijk, we hebben de oude mythes zijn we ook kwijtgeraakt. Klopt dat?
Ja, maar we zijn ook de taal van de mythes. Okay. Om dat te verstaan kwijtgeraakt. Ja. Ik geloof dat er de verhalen en de mythes zijn hele tijd om ons heen. De nieuwe, de oude. Ze spreken tot ons. Alleen wij weten ze niet te verstaan. Dus we moeten die taal opnieuw leren. En dat vergt nogal wat. En dat gaat moeilijk samen met een productie, groei, in materiële zin van het woord, gerichte cultuur. Dat gaat moeilijk samen. Dat is mijn kritiek op moderniteit. Weet je? Er is heel veel moois aan moderniteit, maar volgens mij hebben we bepaalde grenzen bereikt waarbij moderniteit niet meer de mens goed doet. Wij moeten niet stoppen met wetenschappelijk denken. We moeten niet stoppen met denken in termen van efficiëntie en effectiviteit. Mm-hmm. We hoeven niet te stoppen met denken in termen van processen van productie maken. Maar we moeten een nieuwe overweging maken. In welke verhoudingen staat het wat we doen voor onze materiële welvaart met wat we laten voor onze zielswelvaart? Want wij worden er ziek van.
Wil je ons eens meenemen om ons te leren weer de taal van de mythe te verstaan naar het kunstwerk dat je hebt meegebracht als begin van een antwoord of zoektocht naar het antwoord op deze vraag?
Heel graag, heel graag.
Je hebt iets heel bijzonders opgestuurd. En beste luisteraar, ik wil jullie echt verzoeken om op de link bij de podcast te klikken. Want wat je hier gewoon visueel ziet gebeuren is zo oogstrelend en aanrakend. Dus ga kijken en dan valt alles wat Sherven hierover gaat zeggen ook. Dat valt anders natuurlijk weer, want dan hebben we beeld en geluid bij elkaar. Sherven, wil je eens vertellen welk kunstwerk of welke serie je hebt meegenomen?
Ja, het is een serie beeldende kunst van een abstracte beeldende kunstenaar, Yari Ostavani, een Iraans-Amerikaanse kunstenaar. Mm-hmm. En waarom ik voor deze serie heb gekozen? Deze serie is geïnspireerd op een mystieke vertelling uit de 12e eeuw. Van een dichter, mysticus, Attar, die in Persische taal een verhaal in verzen heeft geschreven, dat al in 18e eeuw al vertaald is, ook in Duits en Engels. Heeft heel veel ook kunstenaars hier geïnspireerd. En op basis van dat verhaal heeft Yari Ostavani dus die serie gemaakt. Nou, wat mij heel erg aanspreekt in deze, en dat is ook eigenlijk een manier om antwoord te geven op de vraag van Wende over nieuwe verhalen, is dat hij maakt een artistiek visuele vertaling van het verhaal naar deze tijd en kunst van deze tijd. Dus hij illustreert niet dat verhaal, maar hij komt met eigenlijk, hij laat zich met behulp van het moderne denken over schilderkunst, geeft hij mij het binnenste kant van het verhaal in zijn kleur en compositie. Dat heeft alles te maken met wat het verhaal is. En het verhaal is namelijk een quaestorverhaal, een zoektochtverhaal. Maar het is niet zoektocht van ene Hercules of ene Siegfried of een mens, maar het is de zoektocht van de vogels. De vogels die op zoek gaan naar een mythische koningvogel. En in dat verhaal komen ze langs 7 valleien. En in elke vallei is een verleiding. In elke vallei is als het ware een spiegel. Die je vraagt van, blijf je bij mij, blijf je hier of wil je verder gaan? En verschillende vogels maken verschillende overwegingen in deze. En zijn serie geeft die overwegingen en die valleien en de confrontatie en soms dialoog tussen de vogels samen en met die verleidingen heel mooi aan in kleurklanken.
Prachtig.
En dat vind ik schitterend, omdat hij daarmee eigenlijk het verhaal ook hertaalt naar onze tijd, naar de kunst van deze tijd. Met andere woorden, ik geloof dat er heel veel verhalen zijn in alle beschavingen die archetypisch zijn. Mm-hmm. Ze hoeven niet per se uit te zijn. Le Petit Prince is ook een archetypisch verhaal voor mij. En die komen overal aan. Die komen overal aan. Door alle menselijke culturen heen komen ze aan. Omdat ze kennelijk iets heel diep in onze diepste wezen raken. Het verhaal van The Conference of the Birds, waarop het werk van Jari gebaseerd is, is een verhaal dat ik al 4 jaar lang door Nederland vertel aan mensen die leiding geven. En leiding moeten geven in tijden van transformatie. Ja. En het verhaal komt aan. Het verhaal van 12e eeuw, ergens in Iran, komt in verschillende hoeken in Nederland bij directeuren en managers aan.
Ja. Waar heb jij het verhaal voor het eerst gehoord zelf?
Ik denk dat ik het heel jong heb gehoord. Waarschijnlijk niet eens nog gelezen, maar gehoord van mijn ouders.
Want vertel eens, neem ons eens mee naar jou vroeger als je wil. En hoe jij omringd bent geweest, vermoedelijk, of het is een vraag, met verhalen en mythes. Wanneer heb je Iran verlaten?
Ja, ik ben uit Iran gevlucht in jaren 90. Toen ik 19 was, sorry, in jaren 80. In, je kan zeggen, een decennium die een van de meest zwarte bladzijden van geschiedenis van Iran was, met heel veel interne terreur van het zittend regime en oorlog met Saddam Hussein tegelijkertijd. 1988, om precies te zijn, ben ik in Nederland gekomen. Toen was ik bijna 20. Ik ben opgegroeid door 2 ouders die grote liefde hadden voor literatuur. Zowel wereldliteratuur als de Iraans Persische taalliteratuur. En ook in het bijzonder door een moeder die heel erg gegrepen was in haar leven, in haar eigen zoektocht door het mystieke islam, het soefisme. Mm-hmm. En dat verhaal van The Conference of the Birds van Attar komt uit dat traditie van mystieke islam.
Yeah.
En dat heeft me altijd gefascineerd. En het is altijd dichtbij geweest. En tegelijkertijd, door, zeg maar, ik heb in mijn jeugd een grote en meeslepende revolutie in Iran meegemaakt, die het land op zijn kop zette, was ik ook heel erg gefascineerd in van hoe menselijke organisaties en samenlevingen werken. En wat is het? Wat is het dat mensen omzet tot totaal ander gedrag? Hè? Revolutie is iets heel erg radicaal.
Ja.
En dat heeft me ook altijd gefascineerd. En daarom ben ik ook sociologie gaan studeren, om dat te begrijpen. Ooit kans gehad om terug te gaan naar Iran. Het kan alweer niet meer. Maar en toen heb ik dat kans ook weer gegrepen als 30-jarige om terug te gaan naar Iran en mensen te spreken, om reconstructie te maken van wat was er nou gebeurd? Want het was in Iran opeens, mensen zijn achter een oude religieuze leider gaan staan, ook seculaire mensen. En dus ik heb het proberen te reconstrueren. En eigenlijk die 2 dingen, dat gefascineerd zijn voor het mystieke, de innerlijke van de mens, en gefascineerd zijn voor het sociale, probeer ik in mijn werk samen te brengen.
Ja, mooi. En wat trof je aan? Je komt uit een mythisch rijke cultuur, hè? En toen kwam je hier in onze samenleving in Nederland terecht. Wat viel je op in die overgang, op het stuk van de verhalen eigenlijk? Viel je iets op in die tijd toen je hier kwam?
Nou, weet je, ik heb ooit lesgegeven over de cycli dat migranten meemaken. En ik heb als immigrant ook die cycli meegemaakt. Namelijk, je bent de eerste 10 jaar vooral bezig om je weer opnieuw te vestigen ergens. En gevoel hebben dat je dat je vastigheid hebt. Dus ik denk dat ik de eerste 10 jaar vooral bezig was om keihard te studeren en een carrière op te bouwen. Maar toen beland ik in dat fase van gemis. Want je beseft zeker als een eerste generatie immigrant, want dit land zou nooit helemaal thuis voelen. En je komt er steeds meer achter van, de culturen staan wel heel erg ver van elkaar vandaan. Een zeer dierbare vriend van mij, Chris Kolemans, vroeger directeur van de Bali, die was eens in Iran op bezoek en die kwam terug en die zei van, Servin, waar kom jij ver vandaan? En dat is waar. Weet je? Ik denk dat Nederland in Europa behoort tot de landen die qua dat collectief bewustzijn en omgaan met feiten en ficties, imaginaire en materiële, heel erg verre staat van waar ik vandaan kom.
Als je het op een lijn zou leggen, hè, van imaginair en hoe noem je dat?
Materieel.
Materieel. Zit daar de afstand ook tussen de cultuur waarin je nu leeft in Nederland en waar je vandaan komt?
Daar zit een hele grote afstand, ook als een menselijke drijfveer. Ik ervaar Nederland heel erg land van, en dat heeft ook met allerlei factoren te maken, ook met klimaat en dreiging van water enzovoort, dat men voortdurend bezig is om materialiseren van dingen. Dan heb je pas rust. Als die dijk staat, dan heb je rust. In Iran, als je kijkt naar grote en meeslepende landschappen daar, je kan niet veel aan die berg of aan die woestijn. Dus je probeert een betekenis aan te geven.
En dus,
ja, dus dat is een woord, een deel van je cultuur om betekenis te geven aan in de wereld zijn. Mm-hmm. Dan je plek weer een scheppen in de wereld. Nou ja, wat dat betreft is natuurlijk Nederland ook een heel extreme voorbeeld. Ik geloof dat Voltaire was dat had gezegd. Dan God had de wereld in 6 dagen geschapen en in 7e dag... schiep Nederlander de Nederland. Hè? Het is heel extreem. Dus ja, daar zit het een verschil. De andere kant is verschil tussen feiten en fictie. Kijk, het schaduwzijde van zo'n met imaginaire gevormde land als Iran is dat de kans op dat je als samenleving totaal verkeerde afslag neemt ook veel groter.
Hoe komt dat?
Omdat je veel makkelijker te bespelen bent op fictie.
Is op fictie of op, is dat fictie of gevoel? Of wat is dan hetgeen dat te bespelen is, precies?
Nou, fictie, want je bent veel meer ontvankelijk voor fantasie.
Ja.
En als op het moment dat fantasie het politieke domein binnentreedt, dat hebben we hier natuurlijk ook met de Tweede Wereldoorlog en met fascisme en nazisme gezien. Als de fantasiewereld daar binnentreedt, is het een hele gevaarlijke spel. En dat heb ik van dichtbij meegemaakt. Ik heb het in het boek De Persische Paradox over geschreven. Dat er een moment is dat een grote groep mensen in Iran, net voordat de overwinning op Shah, van overtuigd zijn dat Ayatollah Khomeini, dat zijn afbeelding in de maan is.
Oh ja.
En dat het een erkenning is van hij de overwinnaar zou zijn.
Ja.
Nou, dat is wauw. Van het Nederlands oogpunt. Hè?
Ja,
en dat is gevaarlijk. Dus weet je, het is ook niet zo dat ik idealiseer de ene cultuur niet ten opzichte van de andere cultuur.
Nee.
Maar ik kijk wel bij welke cultuur waar ook de schaduwzijden zitten. En in Nederland zitten wij in een tijd van transformatie, waarin je verbeelding nodig hebt, het imaginaire nodig hebt, en verder moet komen dan verbetering, lijstjes.
Ja.
Mis je iets in je cultuur?
Laten we daar eens op ingaan, Servin. Want ik heb vanochtend deelgenomen aan een prachtige dialoog georganiseerd door de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht over de rol van kunst in traumaverwerking. En ik citeerde daar Marcel Proust, die nu niet exact geciteerd, maar zegt: alleen via de kunst kunnen we boven onszelf uitstijgen. En ik vertelde daar, het ging over de rol van kunst in traumaverwerking. En ik ben begonnen bij mezelf. Dat doe ik eigenlijk altijd. In de dialoog is dat ook een principe, dat je je eigen ervaring eigenlijk verbindt aan het grote collectieve verhaal. En voor mij is kunst een natuurlijke ingang. Ik heb kunst meegekregen van huis uit. Jij hebt mythes meegekregen en verhalen om betekenis te geven of om te duiden. Nu zeg je dat in Nederland dat we met materialistische lijstjes niet meer redden eigenlijk, hè, om door de vraagstukken die er nu leven, om daar doorheen te komen. Wende vraagt jou, welke nieuwe mythes hebben we nodig om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan? Ik wil eens even eerst die uitdagingen nog wat verder uitpluizen. Je begon er al mee, maar laten we daar nog eens naar kijken. En dan kijken welke mythes we nodig hebben en of die nieuw zijn, zouden moeten zijn. En misschien heb je daar wel gedachten bij. Je begon al in het begin van de podcast over de uitdaging van deze tijd. En eigenlijk de pressie, de spanning die er is door onze consumptiemaatschappij en productiemaatschappij op de tijd om überhaupt na te denken over mythes en verhalen. Maar als je gewoon in de kern zou omschrijven, wat is nou de uitdaging waar wij voor staan? Wil je dat nog eens delen? En dan kijken welke mythes of wat we daar dan bij nodig hebben.
Ja, ik zat onlangs in een online gezelschap op uitnodiging van een van onze ministeries met allemaal wetenschappers over denken over de samenleving na corona. En mijn openingzin was, we zitten in de buik van de walvis. Dus we beseffen, op heel veel terreinen beseffen we dat het anders moet. Of het nou de vastlopen van geestelijke gezondheidszorg is. Of het onderwijs is. De manier waarop we zeg maar, van het Rijksoverheid de dingen regelen. Die niet in dienst van mensen komen te staan. Zie toeslagaffaire. Maar op jacht gaan naar mensen. Het laat zich op verschillende manieren zien dat het anders moet. Het woord culturele omslag is op dit moment heel erg in. Maar ik denk dat we geen antwoord op hebben. De vraag is, wat is de vraag? De vraag is, hoe gaan we onze samenleving anders organiseren?
Is dat de vraag?
Ik denk dat dat de vraag is. En een vraag die steeds meer opkomt op verschillende sectoren, gebieden.
En ik heb bij die vraag meteen altijd de vraag, dat is niet de goede vraag, denk ik altijd. Ja. Omdat we dan weer in ons mechanisme van organiseren blijven denken.
Ja.
En dat is onze natuurlijke neiging.
Ja.
Wij denken, met die vraag verspreken we ook het vertrouwen uit dat het
dat
organiserend vermogen is dat we nodig hebben.
Ja.
En volgens mij is dat ook een groef waar we in zitten.
Ik denk dat die vraag legitiem is, maar te vroeg is.
Vertel.
We gaan te vroeg naar die vraag. Ik geloof wel dat je vanuit verbeelding ook tot de materie kan komen. En materialiseren. Maar we slaan een hele belangrijke fase over. En de belangrijke fase is ruimte maken voor dat innerlijke stem.
Kun je ons eens vertellen hoe jij dat doet in jouw leven? En ook in jouw organisatie, het ministerie?
Ja. Nou, ik geloof absoluut in dat je, om het even eerst individueel te doen, ik geloof echt in dat je in plaats van de antwoorden te zoeken, moet je zoeken wat is voor jou de vraag. En eigenlijk de juiste vraag kies je. En de juiste vraag is eigenlijk ook je bestemming. Net als het verhaal die je kiest. Alleen daarvoor is ruimte nodig. En ik laat me heel erg inspireren door het mystieke islam in deze. Maar ook door kijken naar andere mystieke tradities. Kijk, de mystici waren geweldig methodisch handelend mensen.
Ja.
Ze waren poëtisch in beleven van de wereld en uiten, maar ze waren enorm methodisch. Namelijk kijken naar wat heeft een mens nodig om die ruimte te maken voor inspiratie.
Oh, wat interessant.
En daar komt van binnen de vraag, maar daar komt van binnen ook de call, de oproep om in beweging te komen. Niet per se antwoorden. Ja. Dat zou het niet zijn. Het gaat juist om de journey. de ontwikkeling van de mens is die journey. En niet meteen materialiseren van wat moet de antwoord zijn. Maar om dat te doen, als mens en als samenleving heb je ruimtes nodig. En heb je, ja, nogmaals, klinkt heel plat, maar methodieken nodig. Nou, een van die methodieken was verhalen vertellen. En niet zozeer verhalen vertellen in een Hollywood-term van het woord, zodat je eigenlijk heel veel kon uitzetten en in je beleving kan uitzetten en alleen mee kon gaan met het idee van ergens komt het goed. Mm-hmm. Of masculine vorm van wat op dit moment binnen het bedrijfsleven best populair is van de reis van de held. Maar eigenlijk verhalen die misschien in sommige opzichten ook niet helemaal pasten in onze schematische manier van cognitief denken, die het juist dingen op zijn kop zetten.
Ja.
En daardoor andere ruimte maakten. Zo hebben mystici ook heel veel gewerkt met poëzie. Want poëzie maakt ruimte.
Ja.
Poëzie heeft pauze. Poëzie heeft ritme. Poëzie spreekt verbeelding aan. En met muziek, ik bedoel, Soefi-muziek, als je gewoon googelt, het is een enorme rijke schat aan muziek. Van West-China tot diep in Afrika, wat verbonden is met het Soefisme. Waarom? Omdat ze in Soefi-huizen altijd werkten met muzici om een bepaalde toestand op te roepen.
Ja, wat misschien mooi is, ik hou het even vast, want het begint mij helder te worden wat jij met het woord organiseren bedoelt. En het is heel interessant dat er dus inderdaad methodologie zit onder de poëzie en onder de verhalen. En dat dat ook iets is dat georganiseerd moet worden. Dat is een absoluut iets wat ik, wat ik nu zie, nu je dat zo uitlegt.
Ja.
En het mooie is dat, nu jij dit zegt, komen de twee vorige gesprekken bij me terug in één beweging. Want Wende zei dat haar rol of haar plek in het leven gaat over het poëtisch vertalen van dat wat er leeft in haar en om haar heen. En dat is vaak ook zwaardere thematiek. En de vraag die zij kreeg van Abigail Norville was: hoe houden wij de verbinding van de voorstelling vast? En zij omschreef dat zij, als zij in een voorstelling is, wat ze nu zo mist, is dat gevoel van verbondenheid van mensen. En ze zei, hoe kunnen we dat nou uit die concertzaal meenemen in ons dagelijks leven? En daar moet ik nu aan denken, nu jij dit zegt. Want eigenlijk hoor ik je zeggen, en ik ben benieuwd wat we hierna, dat begint bij organiseren dus in feite. Je zegt voor het organiseren is nog iets nodig. Maar blijkbaar zijn de sofisten heel goed in staat om vrije ruimte te organiseren voor verhalen en voor ontmoeting.
Ja, ik zou zeggen alle mystici.
Alle
mystieke tradities. Of het nou American Indian shamanen zijn of Soefi's. Maar ja, klopt. Zij zijn goed in de staat. Maar wij hebben daarvoor iets nodig.
En wat is dat?
Wij moeten ergens laten dat innerlijk tot ons spreken. En daar zit het probleem juist nu. De voorwaarden om de collectieve wijsheid op te doen van jongens, dames en heren, wij moeten ruimtes gaan organiseren voor onze verbeelding en inspiratie. Eerst moet die wijsheid, die roep dat er van binnen is, maar nu als boosheid, burn-out, frustratie, rijen jongeren voor therapie naar voren komt, die moet ergens anders zich kunnen uiten.
Ja.
En dat is wat er nu vooraf gaat aan de wijsheid van hoe organiseren we een samenleving zodat de bezieling zijn werk kan doen.
Is dat eigenlijk niet dat wat georganiseerd moet worden dan, vooral? Jij plaatst het als iets dat ervoor moet komen. Maar als het nou gaat over een organisatievraagstuk, is wat ik steeds denk als ik jou hoor, met het risico dat ik daarmee mijn denken dichtzet. Ja. En ik blijf luisteren. Maar nou, laat ik het zo zeggen. Mijn eigen werk, ik heb ervoor gekozen, ook in deze crisistijd waarbij er in mij innerlijk van alles gebeurde wat heel veel angst opriep, ben ik ruimte gaan organiseren, veel nadrukkelijker nog dan ik deed, voor mensen om samen te komen. Voor ons nu om samen te komen en mensen te helpen in een vrije ruimte een vraag te onderzoeken. Maar ook door ontmoetingen. Ik ben elke week dialoog gaan organiseren, alleen maar om mensen te laten komen in een ruimte waar ze, zoals iemand het omschreef in het begin, een van de mensen die daar steeds bij was, die zei, alleen in dit uur kan ik de horizon weer zien.
Mooi.
En dat voel ik als mijn rol, die ruimte organiseren.
Ja, en daar behoor je tot de pioniers in deze. Maar als je kijkt naar grote lijnen in de samenleving. Ik neem toch heel graag het voorbeeld van toeslag en affaire. Als een kabinet die zo gefaald heeft binnen anderhalf maand, als zijn duim zegt 79 maatregelen, want we gaan het helemaal anders doen, dan heb je jezelf helemaal geen enkele ruimte gegund om dat innerlijke stem te horen. Ja. En dat is de modus, helaas.
Ja.
Jouw voorbeeld is een voorbeeld van een uitzondering.
Mm-hmm.
Je bent niet de modus, je bent de uitzondering.
En toch kom ik nu langzaam. Wij komen de ministeries in met de Curiosity Collective. Omdat daar ergens is al een men voelt ook daar al dat er iets anders nodig is.
Ja.
Maar het is nog een kunst om vervolgens te formuleren wat je zelf precies nodig hebt en hoe je dat doet.
Ja, en het is heel moeilijk om dat te formuleren binnen een cultuur wat we samen hebben gecreëerd, waar men moeilijk genoegen neemt met de antwoord van, wij moeten een ruimte organiseren.
Ja. Dat is heel
moeilijk. Als je zegt van, we moeten 200 nieuwe ambtenaren bij organiseren, dat is vrij, dat wordt begrepen.
Ja.
Maar als ik zeg van, cultuuromslag binnen uw ministerie, we hebben op zijn minst een jaar tijd nodig om iets verwerkend tot nieuwe stemmen komen over onze verlangen.
Ja.
Wie durft dat nog aan?
Ja, fantastisch. Nou ja, jij doet het, hè? Dus wat mij zo in jou inspireert, dat denk ik, die vraag stel ik me ook altijd. Je hebt tijd en je zei net voordat je binnenkwam, maar ik kies daar ook voor. En ik zie dus, je ziet al alleen al door hoe je schrijft en wat je deelt en hoe je omgaat met deze afspraak die tot stand kwam, waarvoor je echt tijd neemt. Alleen die energie en wat dat oproept weer bij mij, dat is heel rustgevend. Dus je brengt door dat zelf te doen al heel veel mee voor een ander. Maar hoe doe je dat nou in het ministerie? Hè? Daar hebben we natuurlijk. Ik heb al 7 jaar mogen rondlopen in een ander ministerie. Jij werkt bij sociale zaken. Daar zit je in de binnenkant van een systeem te werken.
Ja.
Waar dit ook. Waarschijnlijk ook niet aan de orde van de dag is. Dus hoe maak jij ruimte daar?
Nou, ik moet eerlijk gezegd bekennen dat ik heel erg gezegend ben met een paar mensen aan de top, aan mijn directe leidinggevende, die heel erg dit beseffen. Dat er, zeker als het gaat over mijn thema, diversiteit en inclusie, dat het nu tijd is om iets duurzaams te doen. En ook daarvoor dat ruimte te gunnen en ruimte te nemen. En zoals dit gesprek is iets inspirerend dat ik naar binnen breng. Van buiten naar binnen.
Ja.
En daar is ruimte voor. In ieder geval binnen mijn positie is er ruimte voor. Is er waardering voor? Is er erkenning voor? En daar ben ik heel erg blij mee. En tegelijkertijd dat grotere verhaal in de organisaties, ook binnen ons ministerie, de verleiding is groot om in bestaande patronen te denken en handelen. Ik word gewaardeerd, ik word ook getolereerd met mijn, afwijkende manier van werken als ambtenaar. Maar de patronen veranderen is gewoon heel erg moeilijk. Is heel moeilijk, ja.
En wat is, als je kijkt, hè, want we gaan direct naar de uitdaging van deze tijd, maar als je kijkt naar de uitdaging van de organisatie waar je werkt, om het nog even daar te houden,
ja.
Kun je delen met ons wat dat is? Bijvoorbeeld, eigenlijk illustratief, voor de organisatie waar jij werkt, kun je een uitdaging noemen in je organisatie?
Naar buiten gaan, naar de samenleving gaan.
Oh ja.
Ik denk dat er een, zeg maar, bijgevolg van dat denken in termen van moderne productie is en arbeidsverdeling is, dat je ziet dat een deel van rijksambtenaren zijn volgens mij op dit moment best vervreemd van de samenleving waarvoor ze werken. Dat zie je ook terug in, nogmaals, toeslagaffaire. Ik denk dat er daarin, wat er daarin bedacht is, de wet en regelgeving heel aangenaam en soepel is als je een vaste baan hebt bij een ministerie. Maar heel en ook goed te doen is als je een behoorlijk inkomen hebt. Maar zodra je in een deel van de samenleving komt waar meer onzekerheid is, waar meer fluctueert hoe je financiële situatie is enzovoort, dat het verschrikkelijk moeilijk is om met de huidige wet en regelgeving omgaan. Hoe komt dat dat de ambtenaren niet de inlevingsvermogen hebben gehad om te denken van, we brengen een deel van de samenleving in grote problemen met wat we bedenken? Mm-hmm. Dat deels komt het omdat ze de contact met de samenleving kwijt zijn en die moeten ze herpakken.
En dat denk ik aan die bergen die je omschreef in Iran, waar je bent opgegroeid, en die waren er nu eenmaal. Dus daar gaf je betekenis aan, zei je. De maatschappij is er, die mensen zijn er in heel andere omstandigheden, hè, dan waar, zeg maar, de gemiddelde hoger opgeleide ambtenaar misschien in verkeert. Ja. Het gaat eigenlijk vooral om dat kunnen zien en daar betekenis aan geven,
ja.
Toch?
Ja, maar eerst en, zien.
Eerst Doe, zien,
Eerst
ja.
zien. Kijk, dat is ook iets van onze tijd natuurlijk. Van, we zijn veel meer, er is nieuwe scheidslijnen, maar aan, nou ja, vroeger was Nederland verzuild. Hè? Je trouwde katholiek als je katholiek was, ging naar een katholieke bakker als je katholiek was. En nu is het veel meer horizontaal. En dan zie je dat die hoger opgeleide groep mensen, middenklasse, en zeker degene met vaste banen, nauwelijks inlevingsvermogen hebben met de anderen. Durf ik te beweren, ja.
En dat nou noem je echt een hele duidelijke uitdaging van deze tijd, denk ik. Hè? Daar zit natuurlijk heel veel gevolg aan, dat gegeven. En nou vraagt Wende bijvoorbeeld op zo'n uitdaging, welke mythe of nieuwe mythes hebben we nou nodig voor zo'n uitdaging bijvoorbeeld?
Ja.
Van het elkaar niet zien.
Natuurlijk dat de mythe van de Conference of the Birds. Maar niet alleen, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je kijkt naar verschillende typologieën van mythes, je zou kunnen bijna zeggen dat op ontdekking gaan, op reis gaan, en die reis is metaforisch natuurlijk ook, het is ook een reis naar binnen, maar dat de mythes die te maken hebben met op reis gaan aan zich een archetype zijn. En in al die archetypes zie je dat er op geen moment een what if. Er is een dag waar de zon opgaat, maar toch een andere dag is.
Yeah.
Je wordt geconfronteerd met iets. Met iets dat je in beweging brengt. Heel vaak in heel veel verhalen is het een oude man of een oude vrouw die je aanspreekt, onverwacht.
Ja. Yeah.
Sterker nog, Rumi, de dichter, is dichter geworden van een theoloog, doordat feitelijk een oude man hem aansprak op iets. Maar dat zie je heel vaak. Maar dat kan van alles zijn. Je kan alles aangrijpen als je maar in staat bent om dat call, om dat oproep, laten tot je spreken. En dan in beweging komen. Om het even klein te maken naar mijn directe omgeving.
Ja.
Mijn wens is, dat heb ik ook al uitgesproken, dat onze collega-ambtenaren, dat ze blijvend sociale dienstverlening doen in de samenleving. Dat het een deel wordt van professionele ambtenaar zijn om op vaste basis daarbuiten dingen te doen. En in dienst van mensen staan veel letterlijker.
Ja.
Want dan begin je een reis naar de samenleving. En in die reis kom je verschillende valleien tegen. uitdagingen en verleidingen en vragen.
Ja.
En ontdekkingen. En je komt anders terug, telkens weer.
Ja, mooi. Dus je schrijft altijd, ja, ik heb dat sinds 2013 noem ik dat levend onderzoek. Hè? Dus ben ik ook gestopt met het streven naar oplossingen. Zelfs een beetje met het gestopt met het streven naar antwoorden. Omdat ik erachter kwam dat dat geen streven hoeft te zijn. Dat kwam vanzelf als ik voortdurend in verbinding bleef en keek op een bepaalde manier naar de dingen die er gewoon gebeuren. Dus ja. Eigenlijk steeds kijken, waarnemen, kijken, betekenis geven aan wat er gebeurt. En gisteravond zat ik in een overleg van een businessplatform dat ik leid. En dat was keurig voorbereid met een agenda. En de mensen waren samen. En die hele agenda konden we gelijk terzijde leggen. Meestal doe ik dat nog niet in het begin en soms ook wel. Maar het gaat tegenwoordig gewoon geleidelijk. Omdat iedereen begon te vertellen over wat hem of haar bezighield. En onderweg ontstonden de antwoorden op die agenda. Vanzelfsprekend, eigenlijk vanzelf. Dat was op het laatst gewoon nog even benoemen. En we waren klaar. Maar we hadden een hele reis gemaakt in die 2 uur. Een reis langs de verhalen van de mensen en waar ze nu staan en waar ze naar verlangen en wat ze missen. En de hele functie van die agenda verdween, maar we hadden alles in feite doorlopen. Alleen vanuit een hele andere invalshoek, namelijk de mensen die zichzelf daar lieten zien.
Ja.
In plaats van een rigide structuur die er buiten op tafel lag, die als we die waren doorlopen, waren we nooit zo ver gekomen. Hadden we nooit zo mooie dingen bedacht met elkaar om te gaan doen.
Ja, nou ja, je hebt ruimte gemaakt voor imaginaire. En daar vandaan de verbinding ergens. Hè? Ja, dat is,
ja, en voor die binnenkant die jij zo mooi laat zien, ook met die kunst. Ja, dat je eigenlijk, want zeg nog even, die in die buik van die walvis zitten. Hè? Wat gebeurt er aan de binnenkant van die walvis? Ik wil dat toch nog even goed begrijpen. Ik kom daar ineens nu.
Ja, nou, ik denk dat je wel bekend bent met Jonas in de walvis. Hè? Maar het is ook natuurlijk een moderne versie. Hè? Pinocchio komt ook in de walvis terecht. Hè? Ja. Dus het staat een metafoor voor een moment, denk ik, in menselijk leven of in de geschiedenis van een samenleving waar je het niet meer weet. En dat je ook durft om toe te geven dat je het niet weet. En daar gebeurt magie.
Ja.
Op het moment dat je eigenlijk in overgave zegt, ik weet het niet meer. En dan is er ruimte dat er iets van binnen zich openbaart.
Ja. Prachtig. Ik voel dat heel erg persoonlijk. En ook in het collectief verband. Ja. En je verlangt bijna dat mensen op een gegeven moment ergens het hoofd laten hangen.
Ach, ik zou zo graag willen dat onze premier naar Nieuwsuur kwam om niet te zeggen dat hij hele radicale dingen gaat doen. En dan met een waslijst van hele, nou, niet zo radicale dingen komen, maar dat hij had kunnen zeggen van, ik heb het even laten bezinken. En ik denk dat ik niet weet hoe het moet. En ik zou jullie vragen om mij en jullie zelf even ruimte te geven. Om te kijken wat er komt. Zou veel meer geloofwaardig zijn geweest.
Is het niet aan ons om hem of hen uit te nodigen om dat te doen?
Het is zeker aan ons. Het is aan ons allen. Maar er is ook een feitelijke politieke dynamiek. En ik zie dat hoe over organiseren gesproken, hoe op dit moment onze politiek georganiseerd is, komt het ook niet van onze vertegenwoordigers. Ons parlement denkt ook niet zo. Nee. Die wil betere oplossingen dan die van hem. Dus ja, er moet heel veel voorwerk gedaan worden, denk ik. Of komt het eerst een grotere vloed? Ik geloof dat Jung is die zegt, when the mind doesn't listen, the body becomes sick. Ik zou daaraan willen toevoegen van, when the culture doesn't listen, the nature intervene.
Ja.
En dat is wat er gaande is op dit moment.
Ja, Mooi. Dat is precies waar we middenin zitten.
Ja.
Waar we middenin zitten en misschien ook... Denk jij dat het te versnellen is, het proces waarop dit bewustzijn van het belang van ruimte maken ontstaat? Of heeft dat dus zijn eigen tempo nodig?
Ik denk dat het heel erg afhangt van tragedie en komedie. Er zijn van die momenten, om voor de laatste keer terug te gaan naar de toeslagaffaire, dat moment met minister Ollengren was een komediemoment eigenlijk. Ja. Maar het had ook iets heel tragisch in zich. Dat soort momenten zijn momenten dat je zou kunnen aangrijpen om een turn te maken. Alleen zijn we in staat om die momenten als zodanig betekenis te geven.
Ja. Zijn we dat?
Ik heb altijd hoop.
Jij kan dat. En Wende vraagt jou welke nieuwe mythes zijn nodig om de uitdagingen van deze tijd, om daarmee om te gaan. Zijn er nieuwe mythes nodig? Of zijn er mensen nodig die de ruimte voor ons organiseren om onze eigen mythes op te halen?
Nou, ik denk, Ramzi Nasser een hele mooi gedicht die te maken had met politiek onlangs. Dat zag ik ergens voordragen. Je hebt mensen nodig die woorden, zinnen, beelden, ritmes kunnen geven aan dat verlangen naar omwenteling, naar verandering. Ja. Dus dat is heel mooi, heel fijn dat ze zijn. Moeten we zuinig op zijn. En tegelijkertijd... het is niet in ons hand.
Nee?
Nee. Het is niet in ons hand. Wij kunnen zeg maar ons... We kunnen het wensen. We kunnen onze wensen uitspreken. We kunnen het bezingen. Mm-hmm. Verhalen. En ja... Maar hoe dat diepere bewustzijn van ons hiermee omgaat...
Nee. Nee, dat begrijp ik heel goed. Nou, ik hoop dat jij blijft doen wat jij doet. En dat is jouw verhalen delen en jouw licht laten schijnen op wat er gebeurt. En dat je dat blijft doen op de plekken waar je dat nu doet, zoals het ministerie, het zakelijke platform LinkedIn en andere plekken waar jij jouw specifieke poëtische taal gebruikt. En ook op een andere manier dan we misschien gewend zijn, de juiste vragen stelt. Ik was geraakt door wat je zei even geleden, dat de juiste vraag de bestemming is. Nou, dat is zo, denk ik. En de manier waarop jij de vragen stelt, die raken ons recht in het hart. Dus in die zin is er hoop, Sherwin. Nou, we gaan verder naar de volgende gast in Ask It Forward.
Ja, ja.
Jij mag een vraag gaan doorgeven aan Henk Ovink. Henk is benoemd tot ons lands eerste watergezant en is boegbeeld van de Nederlandse watersector. Hij reist als watergezant de wereld over om met zijn kennis mensen en overheden te helpen met maatschappelijke en natuurlijke uitdagingen. Wat zou jij aan Henk willen vragen?
Ja, ik keek met bewondering naar Henk in de hele wereld een advies geeft en meehelpt om met uitdagingen van water om te gaan. En ik moest denken ook van, kijk, dat is een onderdeel van culturele wijsheid, cultureel erfgoed, maar ook wijsheid van Nederland, van omgang met water. In de loop van eeuwen ontstaan, met vallen en opstaan. Zeker met de waterramp van 1953 en ook met grote tragedie. Maar daaruit is heel veel wijsheid ontstaan. En dat is mooi. En volgens mij, en Henk moet mij corrigeren als ik het verkeerd heb, zijn we steeds meer richting gegaan van niet denken in termen van water tegenhouden, maar dansen met water. Meestromen met water. Zien wat water doet. En ook veranderingen daarin. Dat is prachtig. Daar zit een enorme, als het ware, competentie in van hoe je naar de wereld kan kijken en mee om kan gaan. En ik merk helaas dat we, als het gaat om andere veranderingen, dat we voelen dat nodig zijn, toch echt moeite hebben met dat souplesse, met dat dansen. En daarom is mijn vraag aan Henk, en misschien toch even dit, over omgaan bijvoorbeeld met de ander, de nieuwe mensen die hier komen, maar ook omgaan met de uitdagingen van globalisering, die vragen om andere ordening van de samenleving, anders daarmee omgaan. Misschien soepeler onderling, misschien meer fluide, meer stromend omgaan met ontwikkelingen. Daar hebben we moeite mee. Dus mijn vraag aan Henk is, hoe kunnen we met onze waterwijsheid wereldwijs worden?
Prachtvraag, dank je wel. Ik ga met veel verve aan hem geven, aan hem doorgeven. Dank je wel, Sherwin.
Dank je wel, Suzanne.
Dit was Ask It Forward. Ik hoop dat je in het luisteren een nieuw perspectief hebt ontdekt. Wil je meer weten over wat wij doen? Kijk op www.thecuriosophycollective.com. En heb je interesse in een podcast van kwaliteit voor je eigen organisatie? Mail @thecuriosophycollective.com.